Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we het hebben over de zalige priesterpoppen. En ook over de nieuwe reeks Pelgrim in Eigen Land die van start gaat deze week ook. Een nieuwe reeks eigenlijk een beetje in een zomervakantiesfeer. Dat is voor zo dadelijk, maar we starten met muziek. Kom, o geest van heiligheid. En beste luisteraars van Radio Maria, op 10 juni vieren we het feest van de zalige priesterpoppen. En daar gaan we het vandaag over hebben in deze uitzending van Elke Dag Telt. En daarom heb ik de rector van het heiligdom van priesterpoppen aan de lijn. Goedemorgen, eerwaarde. Welkom in de uitzending.
Goedemorgen, Marianne.
Ja, ik kan u misschien eventjes nog eens voorstellen aan de luisteraars die u misschien nog niet kennen.
Wel, mijn naam is Edward Janssens, priester van het bisdom Gent. En sinds 11 jaar ben ik rector van het heiligdom van de zalige priesterpoppen te Moerzeke. Daarvoor heb ik verschillende andere functies in het bisdom Gent bekleed. Meestal in parochies en in de opleiding. En de bisschop heeft mij dus gevraagd, 11 jaar geleden, om de plaats bij priesterpoppen in te nemen. Wat ik met een groot plezier doe, waar ik graag ben op ingegaan en waar ik denk ik dat ik toch nog een beetje goed werk kan verrichten.
En kende u priester Poppe voordat u daar benoemd werd? Kende u hem al goed?
Ik kende priester Poppe uiteraard behoorlijk, omdat ik afkomstig ben van Temse. En priester Poppe geboren is in Temse. In de mijn geboortestreek leeft de figuur van Poppe toch wel goed. En via de scholen en via ook het seminarie dat we daar kregen, zijn we toch wel een beetje op de hoogte gebracht van het leven van priester Poppe. Wij kenden ook nog in mijn jeugd kleine zaken zoals Eucharistische kruistocht en de regelmatige bedevaart naar Moerzeke. Dat waren vaste ingrediënten op het programma van schooluitstappen.
Mm-hmm. En in die 11 jaar dat u nu rector bent daar, zijn er zaken waarvan u zegt van oh, dat wist ik niet van priester Poppe, dat heb ik ontdekt tijdens mijn periode daar, alleen nog steeds als rector?
Wat ik het meest heb ontdekt in die periode is dat priester Poppe een volksheilige is. Er komen de meest diverse personen naar die grafkapel. We hebben een intentieboek en daarin komen mensen van alle slag, van alle soorten, hun noden inschrijven. Het is echt een figuur van het gewone volk van Vlaanderen. Mensen komen dus van alle hoeken van Vlaanderen om zijn voorspraak in te roepen, om een nood uit te spreken, om gewoon zijn kapel te bezoeken, die ze mooi vinden, de gelegenheid van een fietstocht, of weet ik veel. Die man is een heilige van het volk. Dat is geen groot figuur in de kerkgeschiedenis van de wereldkerk, als ik het zo mag uitdrukken. Maar hier in Vlaanderen is dat een volksfiguur. Die is geliefd door de gewone man, de gewone vrouw, die naar zijn kapel komen om hun zorgen en hun noden uit te spreken bij het graf van deze zalige priester.
En denkt u dat zijn leven nog steeds vandaag een voorbeeld, een inspiratiebron kan zijn voor ons?
Ja, dat denk ik uiteraard wel. Hij is natuurlijk lang geleden geboren. Hè. Voor vele mensen onder ons is dat de voorhistorie. Geboren in 1890 en gestorven in 1924. Dat is ook al meer dan 100 jaar geleden. Priester gewijd in 1916, in een totaal andere tijd. Ook in een tijd waarin er grote uitdagingen waren. Bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, die hier heel ons land overhoop heeft gehaald. Die gezorgd heeft voor een tweespalt tussen de Flaminganten en de Patriotten, die in het gevolg van die oorlog een beetje met elkaar overhoop lagen. Een tijd waarin er grote spanningen waren op sociaal gebied, de sociale kwestie, de arbeiderskwestie, aangekaart door paus Leo XIII in zijn encycliek Rerum Novarum. Dat leefde toen heel sterk in de politiek en ook bij de gewone mensen. Wat moeten we doen met die gewone arbeiders? Hoe kunnen we meer rechtvaardigheid geven, een beter loon, een betere bescherming, een beter pensioen en al die zaken, hun leven zinvol maken, hun arbeid opwaarderen. Priester Poppe heeft daar een kleine bijdrage toe geleverd. Hij was een man van het gewone volk, een zoon van een bakker, uit Temse dus, en hij heeft zich altijd geïdentificeerd met het gewone volk. Ik ben een kind van een werkman, zei hij graag. Mijn vader is bakker, een werkman, en ik ben een kind van een werkman. En die sociale inslag, een aspect dat vaak vergeten is in de agiografie rond priester Poppe, maar die sociale inslag en die identificatie met het gewone volk, dat heeft hem ook geliefd gemaakt in Temse en in de omgeving en in Vlaanderen. Hij was een geleerde man. Hij had een universitair diploma, een doctoraat in de filosofie, behaald met grootste onderscheiding. Dus het was absoluut geen dommerik. Maar die affiniteit met het gewone volk, die affiniteit met de gewone man, dat was een stuk van zijn leven. En dat is iets wat hij de dag van vandaag ook nog kan leren. De kerk moet bij het volk staan. De kerk moet bij de gewone mensen staan. De kerk moet staan aan de plaats waar, degenen die uitgesloten zijn, wiens leven niet in orde is, en al die zaken. Dat was de wereld van priester Poppe en dat is een boodschap die hij ook uitdraagt na dag van vandaag voor de kerk die bij de gewone kleine mens van vandaag moet staan.
Ja, en ik heb gelezen in de preek van de heilige paus Johannes Paulus II op zondag 3 oktober 1999, toen Edward Poppe werd zalig verklaard, dat hij zei dat hij eigenlijk ook een voorbeeld is voor de priesters in ons land. En hij zei ook, ik nodig priesters uit om altijd de Eucharistie centraal te stellen in hun leven en hun ambt, zoals de zalige priester Poppe deed. Herkent u priester Poppe daarin?
Uiteraard. Kunt priester Poppe en de Eucharistie niet van elkaar scheiden. Dat was de grootste bron van vreugde in zijn leven. Hij heeft meermaals gezegd, een dag zonder Eucharistie is een dag zonder zon. Dat bedoelde hij mee, die Eucharistie was voor hem een dagelijkse bron van vreugde, van sterkte, van genade. En hij wist wat hij zei, want toen hij ziek was, kon hij soms weken of maanden de Eucharistie niet vieren, omdat hij te zwak was, te ziek was. En hij verlangde sterk naar die Eucharistie. Hoezeer heb ik verlangd om deze maaltijd met u te gebruiken, zei Jezus op het laatste avondmaal. En dat verlangen naar de Eucharistie, dat heeft priester Poppe echt beleefd. Hij verlangde de Heer te ontmoeten in die Eucharistie. Desiderio desideravi. Hoezeer heb ik verlangd om die maaltijd met u te vieren, zei Jezus. Poppe maakte er ook daarvan. Hoezeer heb ik verlangd om met u te zijn en dat gij komt in mij. Voor Poppe was dat alles. Dat was de bron van zijn leven, de kracht en de genade van elke dag. Priesters uiteraard, die wiens grote specificiteit het is de Eucharistie te vieren, zouden aan het voorbeeld van priester Poppe veel kunnen hebben om op een goede en een diepe manier dagelijks de Eucharistie te vieren. Het draagt bij tot de heiliging van de priesters. En priester Poppe zei graag, een priester die niet heilig is, dient tot niets en is bovendien nefast voor de wereld. Je kunt geen actuelere boodschap hebben naar de priester toe van vandaag en naar de wereld van vandaag. Met alles wat er gebeurd is, een priester die niet heilig is, is nefast voor de wereld. Dus Poppe is een groot voorbeeld van een eucharistische vroomheid voor de priester en ook voor het streven naar heiligheid voor de priester. Dat moet een drijfveer zijn in het leven van elke priester. Zonder dat is zijn leven niet op het goede spoor. Streven naar de heiligheid wil uiteraard niet zeggen dat je elke dag perfect moet zijn, maar dat je elke dag opnieuw de stola op je schouders legt. Het schaap op uw schouders legt en vooruit, verder gaat, opnieuw met nieuwe moed. En dat u zelf overwint, dat u inspant om naar uw kudde te gaan, om uw geestelijk leven op peil te houden, om de bronnen van de genade aan te spreken. Dat is heiligheid. Elke dag opnieuw vooruit gaan. En dat heeft priester Poppe ook beleefd, vooral in de periode dat hij ziek was. Een zieke mens durft zich al eens laten gaan. Maar hij vond juist in die ziekte de kracht om te zeggen, ik ga verder, ik doe verder, ik laat mij niet gaan. Daartoe is priester Poppe voor vele mensen, en bijzonder voor de priesters, een groot voorbeeld.
Ja, en ik wil zeker ook vragen, we zijn hier bij Radio Maria, als priester Poppe ook een grote liefde had voor onze lieve vrouw.
Ja, dat was een tweede adem voor hem. Naast de Eucharistie was Onze Lieve Vrouw een tweede adem van zijn leven. Vooral omdat hij de spiritualiteit van de heilige beter Grignion de Montfort had ontdekt in zijn studietijd in Leuven. Hij had eerst dat boekje De Ware Godsvrucht aan de kant gelegd, omdat hij er niet in kwam, omdat hij het niet goed vond. Hij heeft het herlezen en herlezen, en dan heeft hij zich volledig gegeven. Ik ben geheel de uwe, totus tuus, ik ben heel van u, Maria, want gij brengt mij bij Jezus. Gij moet in mij leven zoals Jezus leefde in u. En dat is een diepe spiritualiteit geweest van Poppe. Dat bracht hij tot uitdrukking door zijn mariale bedevaarten naar Oostelijke Lourdes, maar ook naar Lourdes, Frankrijk. Dat was een van de grootste genaden van zijn leven. Hij is 3 keer naar Lourdes, Frankrijk kunnen gaan. En daar heeft hij enorm veel genade gekregen aan de grot in Lourdes. Het was voor hem zeer belangrijk. Maar vooral Maria aanspreken in uw dagelijks gebed, dat was voor hem nog belangrijker. Hij begon geen enkel meditatie. Hij begon geen enkel gebed zonder eerst Maria aan te spreken. Maria is de bemiddelaarster, de middelares van genaden. Hij zei van alle genade. De kerk heeft dat een beetje gecorrigeerd door te zeggen Maria is de middelares van genade. Poppe leefde daar echt van. De genade moet komen door de bemiddeling van Maria. Hoe kan uw moeder u iets weigeren? Maria is onze hemelse moeder. Vraag dus de genade, ga naar haar en zij zal de genade van de Heer Jezus voor u bemiddelen. Elk gebed, voor elke Eucharistie, voor elk breviergebed, voor elke meditatie, richtte hij zich tot Maria, de middelares van genade, om aan haar te vragen, bemiddel voor mij die genade van de Heer Jezus.
En we gaan er eventjes tussenuit met wat muziek, beste luisteraars. Zo dadelijk gaan we verder met ons gesprek met priester Edward Janssens, rector van het heiligdom van de zalige priester Poppe. Ja, en als het goed is, priester Edward Janssens, dan wil ik het heel graag hebben over ook het dossier voor de heiligverklaring van de zalige priester Edward Poppe. Heeft u daar al wat nieuws over?
Over het dossier zelf heb ik geen nieuws. Dat is in de handen van de postulator, monseigneur Dirk Smet. Maar er zijn elk jaar toch komen er bepaalde genezingen binnen, maar moeten toch wel zwaarwichtig genoeg zijn om daarmee naar Rome te gaan. Maar het is niet zo dat het op een doodspoor zit. Wordt nog altijd gevraagd aan de mensen, komen nog altijd zaken binnen. De vraag is natuurlijk, zijn ze sterk genoeg, zijn ze zwaar genoeg om met die zaken naar Rome te gaan? En dat is een beslissing van de bisschop van Gent, want hij is de uiteindelijke postulator van de causa.
Mm-hmm.
Dus wij werken daaraan, hè. Wij laten dat niet vallen. Dat is zeker in onze aandacht.
En dan gaan we het natuurlijk ook hebben over het feest van priester Poppe, want dat is volgende week op 10 juni. Jullie organiseren natuurlijk een eucharistieviering voor zijn feestdag.
Ja, uiteraard. 10 juni is onze grote dag, de grote dag van Poppe. Dan houden wij een openluchtmis op het plein voor de kapel. Dat gaat door dus op 10 juni om 19 uur 's avonds. En de voorganger is monseigneur Luc van Looy, de emeritus bisschop van Gent. Hij zal samen met de postulator monseigneur Dirk Smet, ikzelf de rector, en nog een aantal andere priesters en diakens de eucharistieviering voorgaan. Het is het koor van de parochie Puurs die de zang zal verzorgen. En na de eucharistieviering houden wij gewoonlijk een receptie, een ontmoeting, omdat de priester Poppe vereerders elkaar zouden kunnen begroeten en een vreugde ook uiten omwille van de feestdag van de zalige Poppe. Dat gaat door dus het plein voor de kapel, Kasteelaan 1, de Moerzeke.
En ik vermoed dat iedereen van harte welkom is, eerwaarde.
Uiteraard. We hopen op een beetje goed weer. Hè, dat de weergoden ons een beetje gunstig zijn. Doordat we die openluchtmis toch goed kunnen laten doorgaan.
Dat begrijp ik volledig. En priester Edward Janssens, nog enkele vragen, want de zomer komt eraan. Sommige mensen denken, we gaan daguitstapjes doen in eigen land, op vakantie in eigen land. En op het heiligdom van priester Poppe, ja, het belevingshuis is nog niet zo lang geleden gerestaureerd, dacht ik.
Wel, het is volledig nieuw. Het is niet gerestaureerd. Het is een nieuw project dat inderdaad vorig jaar geopend is. En dat ter vervanging is van het museum dat bestond bij de zusters van Sint Vincentius Apollo te Moerzeke, waar priester Poppe directeur geweest is, gedurende 4 jaar, zijn verblijf in Moerzeke dus. Dat kleine museum is veranderd, totaal ander concept geworden. Dat wordt nu een belevingshuis genoemd. Men moet en men kan daar de figuur van priester Poppe op een interactieve wijze gaan ontdekken. Aan de hand van wat voorwerpen uiteraard. Uiteraard van bepaalde teksten, maar ook onder andere van video, geluidsfragmenten en andere zaken die het leven van Poppe oproepen. Maar men moet zelf op zoek, op weg gaan. Men moet dat zelf gaan ontdekken. Het is geen statische tentoonstelling waar men voorwerpen tentoon legt om ze te bekijken zomaar. Die zijn er ook, maar in mindere mate. Maar je moet werkelijk op ontdekkingstocht gaan in dat belevingshuis om de figuur te gaan ontdekken die daar wordt voorgesteld. Dat belevingshuis is dus splinternieuw. Het is een project geweest van architect Jan van Ballegooien dat het priester Poppencomité heeft gerealiseerd. Enkel en alleen door giften van mensen. De overheid, geen enkele overheid is daartussen bij gekomen. Het is een project dat volledig door giften van mensen is gefinancierd geworden. Op zichzelf is het al een klein mirakel van de heilige, van de zalige Poppe, laat ons zeggen. En wij stellen dat open voor bezoekers uiteraard. elke voormiddag is dat geopend. En elke voormiddag van de werkweek wel bepaald. En groepen kunnen zich altijd aanmelden om een afspraak te maken om het te bezoeken. Het Moerzeek is mooi gelegen op verschillende fietsroutes. Het is een rustig dorp, gelegen langs de Schelde. U moet maar eventjes contact nemen met het secretariaat. Het telefoonnummer 052 47 81 95 om een afspraak te maken met Gracie Peelman, die die zaken van het belevingshuis bijhoudt.
En bent u zelf content met het resultaat van dat belevingshuis?
Ja, het oogt heel speciaal. Hè? Mm-hmm. Het is, je kunt het niet vergelijken met een klassiek museum. Dus en de mensen die erin komen zijn allemaal verwonderd dat wij zoiets hebben gerealiseerd. Want het is dus het kadert in een nieuwe museale benadering van zulke figuren. Hè.
Ja.
Je kunt die op verschillende manieren in de kijker plaatsen. Maar dat is dus wel die interactieve manier, ook speciaal gericht naar schoolgroepen, die dus met kinderen, die kunnen alle mogelijke schermen aantikken enzovoort, zoals dat nu gebruikelijk is. Ja. En dat is wel iets behoorlijk nieuw, ja.
Ja, dus voor jong en oud, versta ik.
Ja, uiteraard, ja. Ook tweetalig. Alles wat we zijn, dus een tweetalig land. Ook groepen uit Wallonië kunnen zich aanmelden, want het museum is volledig tweetalig ingericht.
Fantastisch. En alle informatie, beste luisteraars, zullen we zeker ook op onze website zetten. Ja, en priester Edward Janssens, dus jullie zijn eigenlijk een beetje het heiligdom van priester Poppe aan het vernieuwen, opfrissen.
Ja, dus het grote project vorig jaar was het belevingshuis. En dit jaar starten we met het ander groot project. Dat is de renovatie, restauratie van de grafkapel. Die dus van 1962 daar op die plaats staat. En ja, gebouwd met de materialen van die tijd, met asbestleien, als ik het zo mag zeggen, met beton. En dat vraagt inderdaad zijn onderhoud. En wij beginnen, na bouwverlof deze zomer, beginnen wij met de renovatie van het dak. Zodanig dat wij stelselmatig de ene fase naar de andere kunnen afwerken. En de kapel opnieuw fris bij zal staan over enkele jaren. Dat project begint dus na het bouwverloop dit jaar. En dat zal wel niet voor al te veel hinderen zorgen. De kapel blijft altijd open. Maar wij moeten dat doen. We willen de kapel, die mooie kapel is, we willen ze toch up-to-date houden. En daarom starten wij met die grote renovatie van de grafkapel van priester Poppe.
Dank u wel, eerwaarde, voor alle informatie. En ik herhaal nog eventjes voor de luisteraars. Nu komende dinsdag 10 juni, 19 uur, eucharistieviering voor het feest van priester Poppe. Ja, eerwaarde, misschien kan u ons nog de zegen geven om af te sluiten.
Graag gedaan. De zegen van de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komen over u en blijven altijd bij u.
Amen. Dank u wel, eerwaarde.
Graag gedaan, Marian.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, zoals reeds gezegd bij het begin van onze uitzending, starten we deze week een nieuwe reeks afleveringen bij het programma Pelgrim in Eigen Land. En ik zei, het wordt een beetje een vakantieaflevering. Wel, Kevin is ondertussen bij mij hier komen zitten in de studio's en gaat ons daar meer over vertellen. Ja, Kevin, vakantieaflevering, waar gaan we naartoe?
Wel, het is eigenlijk zo dat sinds 2021 is het programma Pelgrim in Eigen Land te horen op Radio Maria en hebben we de traditie een beetje opgebouwd om minstens één keer per jaar naar het buitenland te gaan. Maar de mensen die het programma hebben gevolgd, die weten dat we al Rome hebben mogen doorwandelen in 10 afleveringen maar liefst. En dat natuurlijk in het kader van het heilig jaar, dat nog tot eind dit jaar in Rome wordt georganiseerd en voor de hele kerk. En daarom dachten we, we zullen eens in het binnenland blijven om wat vakantie te houden. En als we denken aan vakantie, ja, dan is de Belgische kust natuurlijk een van de locaties waar men toch wel graag naartoe gaat. Is het nu naar Blankenbergen, De Haan, Middelkerken of Kokzijde? Het zijn mooie plaatsen, we hebben een mooie kustlijn die we zeer handig kunnen afleggen eigenlijk. En dat door middel van de langste tramlijn ter wereld.
Dus Pelgrim in Eigen Land gaat de kusttram af.
Zo is dat. Hè? Dus we gaan de kusttram nemen van in de Pannen tot in Knokke. Dat is de bedoeling in de komende afleveringen voor de zomer. En we zullen zien hoeveel afleveringen dat worden. Dat is nog een beetje koffiedik kijken momenteel. Maar wij ontdekken op die manier niet alleen de tramhaltes en de tramlijn, die voor het overgrote deel eigenlijk echt, zeg maar, de kustlijn helemaal volgt. Hè. Op de meeste plaatsen, er zijn een aantal plaatsen in Nieuwpoort, bijvoorbeeld in Oostende, dat hij eventjes afbuigt in de richting van de stad. Heeft er al te maken ook met aanwezigheid van haven en dergelijke meer. Maar wat vooral heel interessant is, dat is dat je eigenlijk heel gemakkelijk die tram kan gebruiken om een bedevaart te doen. Er zijn namelijk tal van prachtige kapellen, plaatsen te vinden op die weg van die tramlijn, die eigenlijk toestaat om te zeggen van een afwisseling te maken, bij wijze van spreken, tussen een bezoekje aan een kapel of een mooi heiligdom, waar je een moment van gebed en meditatie kan hebben, een kaarsje kan branden bijvoorbeeld, en dan gewoon even 5 minuten wandelen en je zit letterlijk op het strand. En dan kan je daar misschien iets drinken op de dijk en dan terug de tram opstappen om verder te gaan. Dus de bedoeling zal eigenlijk zijn om de 67 kilometer, want het is 67 kilometer die de tramlijn aflegt, om die helemaal te doen. En dan ja, langs de weg, zouden we kunnen zeggen, bijna kralen te verzamelen van onze rozenkrans. Er zijn momenten van gebed. We hebben momenten waar we een stukje zullen voorlezen uit de Heilige Schrift. Dat was een beetje een idee ook van, we zitten in Bijbel in een jaar, belang van het woord van God. En om vele passages die in de Bijbel staan, die te maken hebben met water eigenlijk, om die naar boven te halen. En op die manier een goede afwisseling te hebben tussen gebed, een beetje cultuur, zoals het altijd wat de gewoonte is in Pelgrim in Eigen Land.
En we gaan natuurlijk niet te veel vertellen van inhoudelijke zaken, Kevin, zodat de luisteraars nog wat verrast worden tijdens het beluisteren van Pelgrim in Eigen Land. Maar misschien kunnen we wel al vertellen wat ze in de eerste aflevering morgenavond, donderdag, kunnen beluisteren.
Ja, we gaan op bezoek in de Pannen, want dat is het punt waar we starten. En daar heb ik een heel mooi moment mogen hebben waar de eerste bladzijde van de Bijbel, het boek Genesis, het scheppingsverhaal, heb voorgelezen op het strand. En dat was eigenlijk een heel aangrijpend moment, omdat je leest over de schepping van het water en de dieren in het water en zo. En op het moment dat je daar dan staat, die grootsheid van de zee, dat doet altijd iets met een mens. Verwijst ook een beetje naar hoe groot de liefde van God is, hè, als een oceaan van liefde. Het zijn allemaal zaken die zo in gedachten komen, dus daar beginnen we mee. En dan, ja, werkelijk, voor mij is het een prachtige ontdekkingstocht geweest. We gaan een beetje koninklijke geschiedenis tegenkomen, gaan in gesprek met een oud-commissaris die we tegengekomen zijn. Een heel grappige anekdote, een voorval in een kapel die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. En ik ben er zeker van, de mensen die de Pannen, Kokzijde, Middelkerken een beetje kennen, Nieuwpoort ook, die weten al misschien een klein beetje waar het over gaat. We gaan, de bedoeling is ook eigenlijk om in die eerste aflevering tot aan Kokzijde te gaan. Want in Kokzijde, en dat is dan voor de tweede aflevering al, en daar kunnen we misschien toch nog heel even iets over zeggen, daar hebben we een prachtig museum mogen bezoeken en zijn we in een zeer interessant gesprek mogen gaan met een archeoloog die werkzaam is al vele jaren op een domein van een hele oude abdij, Cisterciënzer abdij, die ooit een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het kustgebied. Een duinenabdij. Die zelfs, jammer genoeg, uiteindelijk overspoeld is, of overzand is, moet ik zeggen, door het oprukkende zand. Maar dat is voor van de komende afleveringen.
Je hebt al veel te veel verklapt, denk ik, Kevin. Beste luisteraars, elke donderdag om 20:30 een nieuwe aflevering van het programma Pelgrim in Eigen Land met een heruitzending op vrijdagochtend om 7:30 en iedere zondag om 13:00. En natuurlijk allemaal te herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Pelgrim in Eigen Land.
Yeah.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Zondag, hoogfeest van Pinksteren, kan u de Eucharistieviering zoals elke zondag mee vieren om 10:00 uitgezonden vanuit de kapel van de studio's van Radio Maria. Ook iedereen van harte welkom om tot hier te komen voor de Eucharistieviering. Op Pinkstermaandag ook een Eucharistieviering, niet om 9:00, maar om 10:00. Ook uitgezonden vanuit de kapel van de studio's van Radio Maria. Iedereen van harte welkom. Ik herhaal nu zondag 8 juni en maandag 9 juni bij de Eucharistieviering om 10:00 en uitgezonden vanuit de studio's, de kapel van de studio's van Radio Maria. En natuurlijk eindigen we nog met een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 10, vers 23. Gelukkig de ogen die zien wat gij ziet. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandagochtend. Nee, dat is dus niet juist. Maandag is het Pinkstermaandag, dus wel degelijk tot dinsdagochtend.